onderwerp voor vooralsnog is de toekomst van de gemeente. En we zongen daar net van, hè, dat we eenmaal de Heer zullen zien. En ook degenen die ons reeds voorgegaan zijn naar de Heer, dat we die weer terug zullen zien. Dat is allemaal natuurlijk ook in het woord van God geschreven. En je kunt je dan eerst even afvragen om bij de basis te beginnen. Wat is eigenlijk toekomst? Nou, een toekomst is in het algemeen wat nog in het verschiet ligt. Wat nog in het vooruitzicht gesteld is in het woord van God aan ons als gelovigen. En we zouden dat een profetisch perspectief kunnen noemen, maar dan met betrekking tot de gelovigen van de gemeente. Want dat moeten we er wel even bij opmerken. Als we het over de opname van de gemeente hebben, dan is dat ook de opname van de gemeente. En dat is niet hetzelfde als dat de gemeente bestaat uit alle gelovigen vanaf Adam tot en met de jongste dag. De gemeente is een uitzonderingspositie en daarom is het goed om ook even vast te stellen, het is voor jullie waarschijnlijk niet onbekend, dat de gemeente in de nieuwtestamentische brieven ook beschreven wordt als het lichaam van Christus. Hij is daar het hoofd van en dat is pas ontstaan sinds de opstanding van Christus, heel strikt genomen, want de eersteling van de gemeente is Christus zelf, hij is immers het hoofd. En wij worden beschouwd als eerstelingen, in het meervoud. En dat is dus eigenlijk zo dat vanaf de opstanding van Christus er een fase in het heilsplan van God is gekomen die zich specifiek richt op de roeping van een volk uit de heidenen, uit Handelingen 15. En dat volk wordt later in de brieven ook duidelijk als de gemeente beschreven. Christus is het hoofd, wij zijn leden van zijn lichaam, elk die gelooft in Christus. En dat betekent ook dat we elkanders leden zijn. En dat we elkander tot hand en voet kunnen zijn in omstandigheden. Vooral met betrekking tot de geestelijke dingen is dat in eerste instantie bedoeld. En het is vooral ook van belang om het onderscheid te kennen tussen de gemeente van het Nieuwe Testament, waar we het dan nu over hebben, die gevormd wordt in de bedeling der genade Gods. De bedeling die vanaf de opstanding van Christus begonnen is en loopt tot op het moment dat de gemeente opgenomen wordt. Wanneer de Heer zit op de genadetroon, dan hebben we te maken met een volk wat zich voor de hemel bereid gemaakt wordt. En dat is een verschil met bijvoorbeeld het volk Israël. Israël heeft een eerstgeboorterecht met betrekking tot de aarde. En zal ook hoofd boven de heidenen zijn, die ook een aards perspectief hebben. Maar wij hebben dus te maken met een gemeente die in de Bijbel in Hebreeën 12 vers 23 genoemd wordt, dat wij gekomen zijn tot de gemeente van eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En dat geeft dus al aan waar ons burgerschap is, waar onze positie is, waar onze wandel zou zijn, waar we ook op gericht zouden zijn. Wij zijn gericht op de dingen die boven zijn. De Bijbel zegt dat ook ronduit in Colossenzen 3. Zoekt de dingen die boven zijn. En daar waar Christus is gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn. En daar wordt ook gezegd dat wij gestorven zijn met Christus en dat Christus ons leven is. We hebben het eeuwige leven van hem ontvangen. En wij mogen ons dus nu in deze tijd waarin wij hier nog in het vlees verblijven, totdat we hier eenmaal zullen ontmoeten, totdat we bij de Heer zullen zijn, ons verdiepen in het woord van God, ons bezighouden met de geestelijke dingen en in zijn dienst hier op aarde staan. En dat is niet een dienst in de eerste plaats tot verbetering van deze wereld, want hoewel we nog in de wereld zijn, zijn we feitelijk niet meer van de wereld. De Heer heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. En dat betekent dat daar feitelijk onze bestemming ligt. Ook onze wandel is opgericht op de dingen die boven zijn. Soms denkt men dat dat iets zweverigs is. Hè? Dan zoek je iets wat boven is, terwijl je hier met je beide benen nog op de grond staat. Maar dat is helemaal niet zweverigs, want wat komt er dan van boven tot ons? Als wij gericht zijn op boven, waar Christus is, wat komt dan van boven tot ons? Nou, bijvoorbeeld Jacobus zegt, de wijsheid die van boven komt. En dat is het woord van God, dat bestaat uit de wijsheid van God. En dat woord mogen wij leren kennen en specifiek in relatie tot de roeping van de gemeente waartoe wij behoren. Daarnaast nemen we natuurlijk ook kennis van andere facetten van het woord van God. Want heel het woord van God is ons gegeven tot onderwijzing en tot lering. Maar we hebben dus een toekomst die bij de Heer is. Want de gemeente heeft een hemelse bestemming in de hemel. En wij zullen in de toekomst ook bij de Heer zijn. Opgenomen worden, hebben een hele serie aan besteed, de opname van de gemeente. En we weten ook dat als Christus in deze wereld wederkomt, dat dan de gemeente met hem geopenbaard zal worden in heerlijkheid. Het is dus niet zo dat we eenmaal opgenomen zijn en dan in de hemel ook altijd, zoals wel eens voorgesteld wordt, op een wolkje zitten op een harpje te spelen. Maar ja, dat is natuurlijk schetsend bedoeld. Maar het is dat we betrokken zullen worden in het toekomende werk van Christus. En dat is ook onze toekomst dus. Want je moet niet vergeten dat de gemeente heeft deel aan het lijden en sterven van Christus. De gemeente, ieder van ons als lid van de gemeente, is met hem gekruisigd, met hem gestorven, met hem begraven, met hem opgewekt, met hem levend gemaakt en nu ook al met hem gezet in de hemel. En we zullen in de toekomst ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En de heerlijkheid die Christus nu heeft, beperkt zich tot wat hij in de hemel heeft. Maar straks zal hij op aarde ook de heerlijkheid betonen die hem toekomt. Dan zal hij laten zien wie alle macht heeft in hemel en op aarde. En dat aspect, de toekomst van de gemeente, wat we met de Heer zullen doen, dat zullen we ook belichten, uiteraard. Maar we beginnen maar bij het begin. We hebben een God die betrouwbaar is. Een God die in zijn woord ons, bijvoorbeeld laten we daar eens lezen in Efeze 1, zegt dat hij een plan gemaakt heeft. Efeze 1 vers 11. Daar staat een van de zeven geestelijke zegeningen die de gelovigen van de gemeente in feite al gegeven zijn. En daar staat in vers 11, in hem, dat is in Christus, uit het voorgaande vers, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Dus wij zijn een erfdeel geworden voor de Heer zelf in de eerste plaats. Dat wij ook een erfenis ontvangen, dat is waar. Maar daar ligt hier niet de nadruk op. Wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen van degene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. En dit vers geeft dus aan dat de Heer tevoren bepaalde dingen heeft vastgezet, bepaald, verordineerd. Bestemd betekent dat ook wel. Hij heeft ze voorbestemd in zijn plan. En dat hij ze uitvoert op zijn tijd naar de raad van zijn wil. Dus God heeft van origine een plan gemaakt. En dat heet de raad van zijn wil. Zijn welbehagen is in zijn raad, in zijn woord weergegeven. En één aspect daarvan is dat de gemeente tevoren bestemd is, zoals dat hier ook hiervoor staat in vers 4 bijvoorbeeld. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, in Christus. Dat is vers 4. Voor de grondlegging, dan wel nederwerping der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Die ons tevoren verordineerd heeft tot, nou zeg maar zo'n stelling. We zijn niet zozeer aangenomen kinderen. We zijn geen adoptiekinderen. Maar we zijn uit God geboren. God is onze hemelse vader. Het woord wat hier staat betekent ook letterlijk zo'n stelling. Iets ruimer vertaald, zoonschap. Door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. En dat aspect van de roeping van de gemeente, dat is wat de Bijbel ons in het Nieuwe Testament leert, eigenlijk een verborgen aspect geweest. Het is een verborgen aspect van het plan van God geweest. Het is in de Oud-Testamentische tijd niet geopenbaard, maar sinds de opstanding van Christus wel bekendgemaakt. Wij herkennen in het Oude Testament de gemeentelijke waarheden wel, omdat we het licht van het Nieuwe Testament hebben en vinden we in het Oude Testament talloze voorbeelden waarin op meestal bedekte wijze gesproken wordt over de roeping van de gemeente. En daar komen we ook vanzelf in deze studie nog wel tegen. En want dat zegt bijvoorbeeld ook iets over onze toekomst. Als de Heer bijvoorbeeld zal regeren op de berg Sion. En dan staat er, en voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn. Dan is hij dus degene die regeert samen met zijn oudsten. Ja, dus Jesaja 24, daar weten we dus uit het Nieuwe Testament dat die oudsten, die 24 ouderlingen rondom de troon in Openbaring 4 en 5, dat te maken heeft met de roeping van de gemeente en de toekomende bestemming daarvan. En dat houdt dus in dat je op die wijze in het Oude Testament wel heel veel gemeentelijke waarheid tegenkomt. Het is dus niet zoals sommige broeders wel eens leren dat de gemeente in het Oude Testament niet voorkomt omdat het de verborgenheid was. Je moet zeggen, het was er wel, vermeld, bedekt, maar met het licht van het Nieuwe Testament kun je het herkennen. Het staat er dus wel ingeschreven in het plan van God, maar op talloze wijzen, ook in allerlei typen, komt het voor. Maar ja, je moet het met het licht van het Nieuwe Testament, waarin de gemeentelijke waarheden duidelijk worden uiteengezet, herkennen. En dat kunnen we dan ook wel. Hier wordt gezegd dat dat tevoren, ver van tevoren al bepaald was, dat God eenmaal in zijn plan een fase zou hebben, dat heet in Efeze 3 vers 2 de bedeling der genade Gods, en waarin hij dan zijn gemeente zou opvormen en roepen, totdat die ook voltooid is. En dan gaat het plan van God weer verder met wat op aarde plaatsvindt.
Welke Jesaja zei hij?
Ik 24 was dat, het laatste vers meen ik. Maar we komen het later wel tegen. Hier vinden we dus duidelijk dat God een plan gemaakt heeft. Als we iets verder doorbladeren naar Efeze 3. Bij mij is dat een bladzijde omslaan. Efeze 3. Vers 9 tot en met vers 11, dan staat er wat Paulus al specifieke bediening gekregen had om die bedeling der genade Gods, die in vers 2 genoemd wordt, om die bekend te maken. En dan staat in vers 9, en allen te verlichten dat ze mogen verstaan, je kunt het ook vertalen met in het licht te stellen, dan hoef je die cursieve woorden er niet bij te noemen. Welke, en nou is de vertaling hier niet helemaal correct in de Statenvertaling, de betere Griekse handschriften hebben niet het woord voor gemeenschap der verborgenheid, maar hebben het woord voor bedeling der verborgenheid. Het is niet het woord koinonia, wat met gemeenschap vertaald wordt, maar het is het woord voor bedeling, oikonomia. En dat moet je eigenlijk veranderen. Dat is ook niet omstreden hoor. Maar daarmee wordt duidelijk dat de bedeling der verborgenheid feitelijk dezelfde is als de bedeling der genade Gods. En daar wordt van gezegd, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft. Nou, dat staat door Jezus Christus. Dat is wel waar, maar ook de betere handschriften hebben dat hier dan weer niet staan officieel. Maar het is wel waar hoor, want lees Colossenzen 1 maar. Of Hebreeën 1. En dan, wat houdt dat dan in? Wat Paulus moet in het licht stellen? Wat moet hij doorgeven? Er staat op dat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods. Dus niet eens zozeer in de eerste plaats aan de wereld, want het is ook primair een verborgenheid, de gemeente. Soms zeggen mensen wel eens, ja, je moet die mensen in de wereld vertellen over de opname van de gemeente, dan komen ze misschien tot geloof. Nou, het is een verborgenheid, hè? Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen wel allen veranderd worden. 1 Korinthe 15. Waar dan ook woorden vinden die over wat in 1 Thessalonicenzen 4 de opname van de gemeente wordt genoemd. Met andere woorden, opgenomen op de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. Maar daar is die uitdrukking vandaan gekomen. Maar dat is een verborgenheid. Nee, je moet, als je in de wereld een boodschap brengt, moet ze het evangelie verkondigen. Dat de genade is in Christus Jezus, dat is de eerste boodschap. En daarna, als ze eenmaal tot geloof gekomen zijn en dus deel uitmaken van de gemeente, kun je ook gemeentelijke waarheden aan hen bekendmaken. En daar hoort dan ook de opname van de gemeente bij, maar dat is feitelijk onze toekomst. En hier staat dat dus aan de overheden en machten in de hemel, en daarmee wordt de derde hemel bedoeld, de hemel waar God zelf woont, waar Christus nu is, aan de rechterhand Gods, op de troon der genade, de veelvuldige wijsheid Gods. En dat gaat dan ook over de overheden en machten die negatief zijn, want die worden in hoofdstuk 6 ook genoemd. Overheden en machten waarmee wij feitelijk een strijd hebben. Een strijd tegen niet zozeer vlees en bloed, hoewel het zich dikwijls op het niveau van vlees en bloed afspeelt. Maar de werkelijke bron daarachter is de geestelijke strijd. En dat staat ook tegen overheden en machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis, deze eeuw. Tegen de geestelijke boosheden in de lucht, in de hemel staat er ook weer. En dat is een geestelijke strijd. En daarom heeft de Heer ons ook een wapenrusting van God gegeven, die wij bij voorkeur natuurlijk helemaal zouden dragen. Want als je een aspect weglaat, ben je op dat punt kwetsbaar. En dus vandaar dat we die geheel zouden dragen. En maar dus de aanwezigheid van de gemeente, het bestaan van de gemeente waartoe wij behoren, is voor hun in de hemel ook een illustratie. Dat merken wij gelukkig niet. Misschien zouden we ervan schrikken als we dat zien. Maar wij die mensen zijn van nature en dus feitelijk lager gesteld zijn dan geestelijke overheden en machten, die hebben door Gods grote genade en barmhartigheid de positie in Christus verworven aan de rechterhand Gods. We zijn met hem gezet in de hemel. En onze wandel is daar nu al op gericht en daar ligt onze toekomst. En die overheden machten zien dus wat God aan ons persoonlijk ook doet. En daar gruwelen ze feitelijk van, want ze hebben kennelijk wel degelijk in de gaten dat eenmaal hun moment, zeker als ze aan de kant van de Satan staan natuurlijk, die overheden machten, dat er een moment komt dat zij uit de hemelen op de aarde zullen worden geworpen en dat de gemeente opgenomen wordt en juist daar ook de intrek neemt. En dat lees je in Openbaring 12, die strijd tussen Michael en zijn engelen en de draak en zijn engelen. En dan verliest de draak met zijn engelen die strijd en die wordt dan op de aarde geworpen. En dan is die strijd feitelijk beslecht, al gaat hij daarna op aarde wel weer verder. En deze versen sluiten aan dan in vers 11, er staat, naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heere. En onze Heere God, die hij dus in zijn plan vooral Christus centraal stelt, degene die het plan van God uitvoert, wordt hier beschreven, dat plan, als een eeuwig voornemen. Het voornemen der eeuwen. Het wordt wel eens ruimer vertaald met het plan der eeuwen. Dat wil zeggen dat Gods plan vaststaat. Daar kan niemand iets aan veranderen. En ook de Satan niet. Hij probeert natuurlijk wel in zijn eigen hoogmoed dat te doen. Maar de Heer heeft uiteindelijk de touwtjes in handen. En in strikt genomen is het zo dat hij ook feitelijk de tegenstander nog gebruikt voor zijn doeleinden. En dus je hoeft je nooit zorgen te maken over wie werkelijk de macht heeft. En als je hem toebehoort, weet je, je bent het eigendom des Heren. Niets en niemand kan ons scheiden van de liefde van God, ook de dood niet. En we weten dat ons de Heer de dood heeft overwonnen. En dat we nu al met Christus in eeuwig leven geplaatst zijn, zodat die garantie we van de Heer hebben, dat staat er ook in vers 12 achter, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan hem. Nou ja, dat moet zijn van hem. Dat is een drukfout, in minst in mijn Statenvertaling. Maar We zien dus dat wij de vrijmoedige toegang hebben met vertrouwen, synoniem voor geloof, tot de Heer. Door het geloof van Jezus, dat is de basis ervan geweest. Omdat we in hem geloven, hebben we daar ook deel aan gekregen. En dat plan, dat bepaalt ons dus ook bij de toekomst die wij hebben als gemeente. Want in dat plan van God is dus ook die fase waarin de gemeente geroepen wordt, gewoon al van tevoren vastgelegd. En dat is pas later geopenbaard. En dat leren we uit de Nieuwtestamentische waarheden. Dan ga ik met je naar 2 Timotheus 1. Vers 8-10. Daar schrijft Paulus aan Timotheus: schaam u dan niet voor de getuigenis van onze Heer, nog voor mij die zijn gevangene ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht van God. Vind ik ook altijd een geruststelling. Mocht je op een bepaald moment verdrukkingen moeten ondergaan omwille van je geloof, dan is dat nooit dat je dat in eigen kracht moet doorstaan. Er staat hierbij: naar de kracht Gods. God verleent kracht naar het kruis, zoals wel eens een uitdrukking is, dat op onze weg kan komen. Hij geeft je daar de draagkracht voor. En de Colossensebrief zegt: met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid. En laat het goed tot je doordringen. Met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte, dat is ook kracht, van zijn heerlijkheid. Dat is de kracht van Christus die in ons woont. En die zal wel degelijk van binnenuit ons veranderen, maar ook in deze omstandigheden ons bekrachtigen. Die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade. En die moet je eigenlijk lezen als een hendiadis, een genadig voornemen. Naar zijn eigen genadig voornemen, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Zie je dat het al ver van tevoren vast stond? Want het voornemen en de genade van God, wat in zijn plan vastlag, ook met betrekking tot de roeping van de gemeente in het bijzonder, was voor de tijden der eeuwen al opgenomen. Het ligt al lang vast hoe het met de roeping van de gemeente zal gaan. Net zo goed als de komst van de Heer in deze wereld ook op het vastgestelde tijdstip gebeurde. De Bijbel noemt dat in de Galatenbrief in de volheid der tijden. Toen de tijd vol was, toen kwam Jezus daar op Gods moment tevoren vastgelegd. En dat plan van God gaat door. En dat vind ik altijd een enorme geruststelling. Want wij mogen betrokken zijn in zijn plan. En meestal is het zo dat wij de Heer willen betrekken bij onze plannen. Nou, als ze goed bedoeld zijn, is dat op zich niet zo verkeerd. Maar het is beter dat je je bewust bent dat de Heer ons wil betrekken in zijn plan. En dat is genade van God dat hij ons in die positie stelt. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om te zijn en deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Dat is onze toekomst, onze erfenis. Daar heeft hij ons voor bekwaam gemaakt. En hoe groot die erfenis wordt, ja, dat hangt vanaf in hoeverre wij onze bekwaamheid uit God laten zijn. In principe zijn we bekwaam gemaakt. Je kunt dus tegen de Heer nooit zeggen van: ik kan u niet dienen. Dan heb je een negatief zelfbeeld. Dat is veel in de wereld, hoor. En ook onder christenen komt dat veel voor. Je moet je positie in Christus eerst leren kennen. Welke genade van God je hebt. En dat hij jou in zo'n hoge positie stelt. En dat hij in ieder van ons toch de mogelijkheid heeft gegeven om hem op een waardige wijze te dienen. Wij waren van nature zondaren. We konden niet God dienen. Maar hij heeft ons bekwaam gemaakt. En we kunnen dus dienen. En we kunnen wandelen in nieuwigheid des levens. En we kunnen dienen in nieuwigheid des geestes. En als we ons voeden met het woord, zegt de schrift ook, dat hij ons verder bekwaam maakt om in onze wandel te doen wat hem behaagt. We hebben het woord voor gekregen. En het woord wordt door de geest aan ons verklaard. En de geest hebben we ook ontvangen. Dus als je op de Heer vertrouwt, dan komt het ook goed, zelfs met vallen en opstaan. Want fouten kunnen we nog maken. Maar de Heer richt ons weer op. En toch zegt hij van, je bent mijn kind. Ik voed je op tot het zoonschap. Ik leid je op de weg als je maar op mij vertrouwt. Net zo goed als de Heer Israël voorging vanuit Egypte in de woestijn op weg naar het beloofde land. En dan niet te zeer murmureren. Dat overkomt ons natuurlijk nooit. Hè? Maar dat kan wel eens. Hè? We mopperen toch wel eens een keer als het even tegen zit. Ach, misschien wil de Heer ons daar ook wel iets door leren. Vertrouw maar op hem. Hij weet altijd nog wat het beste is voor ons. Ook al zien wij dat niet zo. Hij heeft altijd het beste met ons voor. Dus als je op hem vertrouwt, mag je weten dat je ook deel hebt aan dat plan wat God ver van tevoren, hier staat voor de eeuwen waren, al had gemaakt. Voor de grondlegging der wereld. Zo je wilt, voor de nederwerping der wereld. Maar het stond al lang vers van tevoren vast. Eenmaal zal God een werk doen, namelijk een gemeente tot stand brengen als het lichaam van Christus met een hemelse bestemming en een hemelse bediening. En het is het erfdeel van Christus zelf. Het hoogste erfdeel wat hij heeft. En daarna heeft hij nog Israël en de geloof uit de volkeren. Deze wereld wordt zijn erfdeel. En uiteindelijk de hele nieuwe schepping. En dat geeft hij nou weer over aan de Vader. Zodat uiteindelijk God zal zijn alles en in allen. Daar leidt het plan van God toe. Uiteindelijk. Maar er staat achter dat dat wel van tevoren dus vastgelegd was, maar in vers 10 staat, doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. Dus daar zat het op vast. De kentering in het heilsplan van God, de grootste omwenteling in het heilsplan van God was de komst van de Heer en meer specifiek zijn opstanding, als begin van de nieuwe schepping. Van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft er niet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid, dat is ook weer een hendiadis, het onverderfelijke leven aan het licht gebracht heeft. En door het evangelie wordt dat dan verkondigd. Nou, dat vind ik een geweldige waarheid. Hij heeft de dood er niet gedaan. Ben je in Christus, dan heb je dus ook in hem de dood overwonnen. De dood heerst niet meer over hem, hij heerst over de dood. En wij zijn in hem, dus we hebben eeuwig leven ontvangen. Daarom kan de dood ons ook nooit scheiden. We kunnen nog wel ontslapen. Maar als dat gebeurt, dan zijn we bij de Heer. En zoals ze wel eens zeggen met een uitdrukking, als we hier onze ogen moeten sluiten, dan slaan we ze op bij de Heer in de hemel. En dat staat niet rechtstreeks in de schrift, dat weet ik ook wel. Maar de Bijbel zegt wel, ontbonden te worden en met Christus te zijn. En waar is Christus? Aan de rechterhand Gods in de hemel. Dat is zeer ver het beste. En zo lezen we dus dat we hier wel degelijk een geweldige God hebben die een plan heeft gemaakt en heeft gezegd, ieder die in mij gelooft in deze bedeling der genade mag daar deel aan hebben. Dat betekent ook dat je deel hebt aan de toekomst van de gemeente, maar de gemeente is het lichaam van Christus. En daarom hebben we dus ook deel aan de toekomst van Christus. Zijn heerlijkheid wordt de onze. Zijn koninklijke waardigheid, daar mogen wij in de toekomst in delen. En dat is een geweldig perspectief. Dus de hoogste rang die je kunt verwachten. Het is hoger dan de positie van een gelovig Israël in de toekomst. Het is hoger dan de heidenen die in de toekomst het koninkrijk op aarde beërven, op grond van het geloof in de Heer. Ja, dat is een hemelsburgerschap. En daarom wordt de gemeente ook beschouwd als een gemeente van eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. Dus wees je bewust van je positie, niet om jezelf op de borst te slaan, want we hebben er niets voor gedaan. Het is louter genade van God dat je in deze bedelende genade geboren bent en dat je het evangelie hebt gehoord en aanvaard hebt en dat je in die positie geplaatst bent. En dat je daarom deel mag hebben aan het werk Gods nu en in de toekomst het werk Gods als de Heer eenmaal zijn gemeente heeft opgenomen en dan weer terugkeert. En dat is wat de Bijbel ook beschrijft in bijvoorbeeld 1 Timotheus 4. Daar staat, want de lichamelijke oefening is tot weinig nut. Wij hadden nog vroeger een vak op school, dat heette LO, lichamelijke oefening. Dat was een soort gymnastiek, weet je wel. Nou, daar gaat het hier niet zozeer om. Het gaat meer over de dingen die je met het lichaam doet, in het algemeen gesproken. Fitness kan een bepaalde functie hebben. Maar daar gaat het hier niet zozeer om. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut. Maar, en dan zou je verwachten, de geestelijke oefening waarmee wij ons bezighouden. Want de uitdrukking is oefening baart kunst. En de geestelijke oefening baart vaardigheid in de dienst aan de Heer. Geen kunst. Want dat is geen kunst, maar het is het dienen van de Heer. Dat brengt je in vaardigheid bij de Heer. En dat heet hier, de godzaligheid is tot alle dingen nut. Het woord voor godzaligheid is het Griekse woord eisebeia. En dat betekent letterlijk goed vereren. Ui is goed. En dat wat erachter staat, sebeia komt van sebomai. En dat betekent vereren van God. Dus op de juiste wijze vereren van God. Dat is godzaligheid. In andere vertalingen is dat godsvrucht. Het is een interpretatie. Maar als je eenmaal weet wat het is. Dat het gaat om het vereren van God. Dat is je geestelijke oefening. Dat je met je geestelijk leven. Vooral de Heer centraal stelt. En dat heeft wel degelijk nut. Er staat achter, dat is tot alle dingen nut. Hebbende de belofte van het tegenwoordige en het toekomende leven. Kijk eens aan. Als je je richt op de dingen van de Heer. Als je de Heer wil volgen en dienen, nu in dit leven. Dan heb je een belofte gekregen, niet alleen voor dit leven. Het tegenwoordige leven. Zolang je nog in het vlees bent, zegt Petrus. Dan zouden we naar de wil van God leven. Maar ook voor het toekomende leven. En dat toekomende leven, dat is het leven als we bij de Heer zijn. Waar we nu al een voorschot van hebben ontvangen. Want de geest, de heilige geest der belofte, is het onderpand van onze toekomende erfenis. Tot de verkregen verlossing. En wij zien dus vooral naar de toekomst. En dat is in de wereld ook een heel belangrijk gegeven. We moeten investeren in de toekomst. En dat kost veel geld. Vaak in het bedrijfsleven denk ik dan. Hè? Je moet bepaalde targets halen. En als je dat gehaald hebt, moet je weer een hoger doel halen. En in de wereld kan dat best wel eens verkeerd aflopen. Want het gaat lang niet altijd zoals men denkt dat het moet gaan. Maar als je investeert in je eeuwige toekomst. Dat wil zeggen die bij de Heer. Als je je leven nu in dienst van de Heer stelt. Zodat hij ons kan gebruiken in zijn dienst naar de mogelijkheden die ieder van ons persoonlijk heeft, dan weet je dat je daar in de toekomst voor beloond zult worden. En op die wijze kunnen we veel beter ons leven gebruiken en dus investeren in de toekomst. En veel mensen maken zich zorgen over de toekomst. Het is dagelijks op het nieuws. Denk maar aan die branden in, die bosbranden in, waar was het, in Brazilië. Van Bolsonaro heet die man niet zo. Die president die dat eerst aanvankelijk heeft aangewakkerd. Het was wel een dubbelzinnig woord in dit geval. En vervolgens heeft hij, omdat hij dan toch hulp kan verwachten, dat weer een beetje getemperd. Maar ik weet niet welk voor scenario hij in zijn bol heeft precies. Maar ik weet wel dat de mensen zich druk maken over de toekomst. Ook hierin. Hoe zal het met onze kleinkinderen gaan? Nou, Als je ze bij de Heer gebracht hebt, dan weet je dat ze een eeuwige toekomst hebben. En als je kinderen hebt die de Heer lief hebben, als ze de Heer Jezus geloven, weet je dat je ze altijd weer terug zult zien. Hoe hun leven verder ook zal zijn. Ik vind het een geweldig voorrecht dat onze, in ons geval onze beide kinderen, de Heer Jezus kennen en ook dienen op hun manier. En mochten wij straks verscheiden hier, dan weten we, zullen hen terugzien. En dat is lang niet altijd zo hoor. Soms is dat echt een diep verdriet bij ouders, dat hun kinderen hun eigen weg gaan. Omdat ze zich niet willen wensen te gaan de weg die de ouders gingen. Ook al was het in alle oprechtheid. En het is een zegen als je dat wel ziet. Een groot genade, want je kunt uit deze wereld feitelijk niets meenemen. Alles is vergankelijk. Alleen datgene wat de Heer je geschonken heeft als uit genade. En omdat je kinderen hebt gekregen, is ook een zegen van de Heer, wordt in de Bijbel genoemd. En ze leren de Heer kennen, dan heb je nog een grotere schat. Want je weet, die zullen we eenmaal weer terugzien. Als ik hier misschien mocht ontslapen. Of in sommige gevallen dat de kinderen je nog voorgaan ook. Dat komt soms ook voor. Dat is niet de normale gang van zaken. Maar dan heb je troost. Dan heb je hoop. Dan heb je verwachting. Omdat het woord van God ons daarover heeft verteld. En dat mag je geloven. Als een zeker weten. En hier staat dus dat wij een belofte hebben van de Heer in het tegenwoordige leven en het toekomende leven. Hij is nu met je. Werpt al uw bekommernis op de Heer, want hij zorgt voor u. Dus je mag met de Heer door het leven gaan. Dan weet je dat je ook door de Heer in de praktijk van je leven de steun en de kracht en de hulp nodig ontvangt die je nodig hebt. Hij draagt je in dit leven, zelfs door de diepte van je leven heen. En voor de toekomst weet je, er is heerlijkheid, er is een kroon voor me weggelegd. En andere woorden die ervoor gebruikt worden. Dus het leven hier als kind van God is nooit om niet. Het heeft juist pas inhoud gekregen toen je tot geloof kwam. De zin van het leven, daar zoekt men in de wereld toch naar? Wat is de zin van het leven? Wat is het nut van het bestaan dat ik hier als mens in deze wereld ben? Nou, leer de Schepper kennen. Kom tot geloof in zijn Zoon Jezus Christus en dan heb je prompt de inhoud van je leven gekregen. Dan heeft je leven een doel, heeft inhoud gekregen. En als je daar verder op richt, als dat het belangrijkste is in je leven, dat zijn natuurlijk alle aardse dingen die we moeten doen. We hebben ons werk, we hebben onze gezin, onze opvoeding. Maar als je dat ook onder de noemer van het hoofdschap van Christus brengt, zoals bij sommige mensen wel een tegeltje aan de wand hangt. Het hoofd van dit huis is Christus. Terwijl feitelijk de man het hoofd is van het gezin. Maar boven de man staat weer Christus. Die is het hoofd van de man. Als het hoofd van dit huis of dit gezin is Christus. Als dat je levensmotto is. Dan breng je alles wat ook in je leven en je gezin en verder voorkomt eigenlijk onder die noemer. En dat is een belangrijk gegeven. Daar kun je voor kiezen. Zoals Jozua ooit in het verleden zijn volk Israël, wat hij in het beloofde land had gebracht, aan het eind van zijn leven voorhield. Kies dan heden wie gij dienen zult. Het zij de goden van de volkeren hier rondom, en voor zover ze nog in het land overgebleven waren, of de Heer onze God. Maar hij zegt, wat mij betreft, mij aangaande, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. En dan gaf een goed voorbeeld en het volk zei, ja dat zullen wij ook doen. Maar als je de richteren die dan op de tijd van Jozua volgt, als je dan ziet, dan zie je dat het telkens weer met de vicieuze cirkel achteruit ging en weer omhoog ging vanwege een verlossing die de Heer gaf, wat ze tot de Heer riepen en dan ging het weer achterwaarts enzovoort. Het is inderdaad een keuze die je maakt. En dan vind ik dit een geweldig vers. Dat je weet dat je beloften hebt. Niet één, maar meerdere beloften zelfs. Het wordt hier samengevat in één geheel. Voor dit leven. Maar ook voor het toekomende leven. Er is dus nog een leven in de toekomst voor ons weggelegd. En dat is dat eeuwige leven bij de Heer. En dat is in een andere hoedanigheid dan nu. Want dan hebben we niet meer dit sterfelijke vlees. Dan hebben we niet meer dat zondige lichaam. Dan hebben we een ander lichaam wat verheerlijkt is, gelijkvormig aan het lichaam van de verheerlijkte Christus. En dat zijn waarheden die we ook uit het Nieuwe Testament leren. En dan gaan we naar 1 Timotheüs 6, vers 19. Het zijn woorden die specifiek spreken over de rijke gelovigen. Niet alle gelovigen zijn rijk. Hè? Sommigen zijn ook behoeftig. En dan heb je een relatie. Mag je voor hen zorgen in bepaald opzicht. Naar mogelijkheden. En daar staat dan in vers 17. Beveel de rijken in de tegenwoordige wereld. Dat ze niet hoogmoedig zijn. Nog hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms. Maar op de levende God. Die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Dus wij stellen onze hoop. Ook als ze misschien niet rijk zijn, hè, want het wordt hier dan specifiek tegen de rijken gezegd. Want die hebben dan overvloed, financieel en materieel. Die denken, nou, mij kan niets overkomen. Ik heb alles wat mijn hartje begeert. Maar ja, er hoeft maar een oorlog uit te breken en je bent het misschien weer kwijt. En dat is heel, heel fragiel in deze wereld. Maar je kunt beter je vertrouwen, je hoop stellen op de levende God die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Ook een misverstand onder sommige christenen, hè, dat je dus een saai leven moet hebben omdat je eenmaal tot geloof komt, dan mag je dit niet en moet je dat en dan mag je niet meer genieten. Natuurlijk mogen we genieten, maar het grootste genot wat we hebben is dat we in de dienst van de Heer mogen staan. Dat stijgt er bovenuit. En dat is ook genieten. Als het echt ons hart heeft om de Heer te volgen, is dat genieten. Geniet u van vanavond dat we het woord mogen openen? Ik wel. Omdat het woord levend en levendmakend is en krachtig is. En dat vormt onze gedachten, vormt onze harten, zodat we steeds meer bij Christus bepaald worden wie wij feitelijk toebehoren. En dat woord verandert ons ook om de Heer beter te leren kennen en te dienen. Dat ze weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne, mededelende en gemeenzaam. Het zijn een aantal woorden die feitelijk zeggen dat ze ook van hun overvloed uitdelen aan degenen die binnen de gemeente behoeftig zijn, die gebrek hebben. En als ze dat doen, want ze kunnen dat nu eenmaal, dan staat erachter, leggende voor zichzelf een weg tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. Een beetje een lastig vers misschien, want hier staat niet door wat ze nu doen als gelovigen dat ze dan pas het eeuwige leven krijgen. De Bijbel leert onomstotelijk en heel nadrukkelijk in het Johannesevangelie dat wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Daar hoef je niet meer op te hopen. Dat heb je. Alleen er zijn een aantal versen waarbij het eeuwige leven ook gebruikt wordt in relatie tot de toekomende heerlijkheid die eraan toegevoegd wordt. En dit is er één van. En daarnaast kan ik erbij opmerken dat de iets betere handschriften hebben hier voor eeuwig leven zelfs het ware leven staan. Maar ja, ik zeg dan altijd maar het ware leven, dat is toch het eeuwige leven? Het tijdelijke leven kan niet het ware leven zijn. Dat is het woord wat bij de Heer hoort. Ik ben de ware wijnstok. Er is een wijnstok, maar de ware wijnstok, dat is de Heer. Dus dat wat bij Christus hoort, dat is het eeuwige leven. We hebben net gelezen dat hij, nadat hij de dood had overwonnen, het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft. Dat is nu ook eeuwig leven te noemen. Sinds de opstanding is dat eeuwige leven daar, blijvend. In ieder die gelooft. En voor ons heeft dat een hemelse bestemming. Maar je ziet dus dat de gelovigen ook door zo te leven, gericht op anderen die wellicht behoeftig zijn binnen de gemeente, dat kan dichtbij zijn of ver, dat maakt niet uit. De Heer kan je dat echt wel op je weg brengen, in je hart leggen, als je daarop gericht bent. Dat je dan toch op die manier iets uitdeelt. Je hebt zelf niet tekort. Want de Heer zorgt ervoor dat je Hij je geeft wat nodig is om hem te kunnen volgen en te dienen. En dan heb je overvloed, dan heb je iets om uit te delen. En daarmee leg je voor jezelf weg een schat tegen het toekomende. En het is een goed fundament. En het fundament zelf is Christus. En als dit een schat is als een goed fundament, dan is dat gebouwd op Christus. Want je hebt in dit leven dus op het fundament gebouwd, 1 Korinthe 3. En hier wordt dat dan beschreven met gaarne mededelen en zo, gemeenzaam. Dat heet daar onder andere goud, zilver en kostelijk gesteente. En dat wordt door het vuur beproefd in de dag dat de Heer zo zal komen. En dat is wat ook loon zal bewerkstelligen. En dat heet hier dan dat ze een schat tot een goed fundament tegen de toekomende voor zichzelf wegleggen. Dus je vergadert je nu al heerlijkheid. Door nu de Heer te dienen, verzamel je nu al een heerlijkheid. Al een loon, een kroon. Begrijp je dat? Dus je bent nu al bezig om voor de toekomst die heerlijkheid te ontvangen. Alleen dat zien we nog niet. Daarom moet hij ook nog aan ons geopenbaard worden. Zoals Romeinen 8 zegt. Het is toch wat ons normaal ook zo is. En het normale werk is het ook zo. Je werkt een hele maand. Je hebt in dienst gestaan van een werkgever. Of je bent zelf werkgever. Je hebt een hele maand gewerkt. En aan het eind van de maand komt dan meestal het salaris. De beloning. Zo is het met onze loopbaan ook. We stellen ons leven in dienst van de Heer vanaf onze wedergeboorte. En aan het eind van de rit, zeg maar, aan het eind van de loopbaan, dan ontvangen we van de Heer de beloning daarvoor. Een rechtvaardige beloning. En dat hoeven we niet bij elkaar te beoordelen, gelukkig. We hebben een rechtvaardige rechter die dat doet in die dag. En wat Paulus zegt in 2 Timotheüs 4. Laten we even doorbladeren. 2 Timotheüs 4. Vers 8. Hij zegt in vers 7, ik heb de goede strijd gestreden. En de goede strijd is altijd de strijd des geloofs. Dat is niet de strijd om het bestaan of zo. De goede strijd is de goede strijd des geloofs in de Bijbel. Staat in 1 Timotheüs 6. Ik heb de loop geëindigd, dat wil zeggen de loopbaan beëindigd, voor zover hij die nu heeft gelopen. Ik heb het geloof behouden. Het belangrijkste strijdpunt in je leven is altijd om vast te houden aan het geloof in de Heer Jezus Christus. Om dat woord van God vast te houden. Om daar trouw aan te zijn. Maar reken maar dat de tegenstander altijd probeert om geloof van op een of andere wijze onderuit te halen. Of aan het twijfelen te brengen. Of in omstandigheden hun vertrouwen op de Heer niet zo groot te laten zijn. Blijf zien op de Heer. Hij is altijd met ons. Ook al merken wij dat misschien niet. Hij is degene die voor ons zorgt. En die strijd hebben wij. En als je daaraan vasthoudt, dan staat in vers 8. Voorts is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. En rechtvaardigheid hoort bij geloof. Welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Dus dat geldt ook voor iedere andere gelovige van de gemeente. We hebben zijn verschijning lief gehad. Niet alleen zijn verschijning dat hij in de wereld kwam, maar vooral zijn verschijning als hij terugkomt. Waar we naar uitzien. De verschijning van onze Heer en Zaligmaker. En als je de Heer lief hebt, dan wil je hem volgen en dienen. En dan weet je, er is een kroon weggelegd voor mij. En die wordt met verschillende namen aangeduid. Kroon des levens, kroon des roems, kroon der heerlijkheid, specifiek voor de oudsten in de gemeente. En een onverderfelijke kroon in 1 Korinthe 9. Maar het gaat allemaal om een symbool van heerlijkheid. Een kroon zet je op het hoofd, dat is bovenaan, is een bekroning van je loopbaan. En de Heer geeft ieder een kroon. En Openbaring 4 zie je ze dan ook met gouden kronen beschreven, de gemeente, de verheerlijkte gemeente bij Christus rondom de troon. En die leggen ze af, die kronen, zodra de Heer daar is. Want hij heeft feitelijk hun kroon verworven. Omdat jullie en ik ons lichaam beschikbaar stellen tot een volmaakte offerande voor de Heer, kan hij zijn werk door ons heen doen. En hij doet dus feitelijk het werk door ons heen. En daarom wordt het bij gelegenheid ook barmhartigheid of genade genoemd. Terwijl feitelijk loon volgt op de werken. Het zijn twee verschillende dingen die toch in allebei de zin in de Bijbel genoemd worden. Hè? Dat wij zouden volkomenlijk hopen op de genade die ons toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Dat is 1 Petrus 1 vers 13. En daar vlak voor staat dat wij die nu verzocht worden, dat de beproeving van ons geloof, dat die zal blijken eenmaal te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Nou, dan heb je ze naast elkaar. Laten we ze maar even lezen. 1 Petrus 1. Er wordt naar gebladerd, dus laten we dat maar doen. Mooi hoofdstuk is dat. Laat ik even in vers 3 beginnen. Dat is een heel mooi gedeelte. Geloofd zij door God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dus wedergeboorte is mogelijk sinds de opstanding van Christus. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. Drie woorden om onvergankelijkheid aan te geven. En als er drie woorden gebruikt worden, nou dan staat het wel heel erg vast. Op twee of drie getuigen, weet je wel. Zo vast staat die erfenis voor ons vast. En er staat achter, die in de hemelen bewaard is voor u. Dus daar hoeven we helemaal geen zorgen over te maken. In deze wereld moet je, als je schatten hebt, het zij goud, zilver of andere dingen, moet je ze soms in een kluis opbergen. En die moet je in een bankkluis opbergen en dan moet je voor betalen, een soort safe. Maar niettemin, er kan toch nog wel eens gestolen worden. Denk maar al die plofkraken en zo die tegenwoordig plaatsvinden. Het is niet altijd veilig, maar dit is veilig bij God. We zongen zo straks hè, dat hij het pand hem toebereidt of mij toebereidt, bewaart tot die dag. Dat is ook een woord uit de Timotheus, waar Paulus overschrijft. Hij was er verzekerd van dat dat pand door de Heer bewaard wordt tot die dag. De dag van Jezus Christus, de dag der verlossing. De dag waarop de Heer zijn gemeente opneemt en vervolgens ook plaats voor de rechterstoel van Christus. Dat pand, wat heette in 2 Timotheus 4 de kroon der rechtvaardigheid, die Paulus verwachtte, verwachten wij ook. Zoals dat lied ook zegt, een kroon zeer schoon wacht ons aan gindse kust. En dat ligt voor ons vast. Alleen hoe groot die erfenis is, hoe groot het loon is, hoe groot de heerlijkheid is, dat is het enige waar we zelf invloed op kunnen uitoefenen. Als je je leven in dienst van de Heer stelt, dan groeit je saldo, met alle respect gesproken, dan groeit je heerlijkheid ook. Maar als je je leven hebt gegeven aan de Heer, maar vervolgens hem niet meer wilt volgen en dienen, dat komt ook helaas voor, dan zul je straks naakt staan. Maar je bent wel behouden. Dan heb je gewerkt met hout, hooi en stoppelen. 1 Korinthe 3. En dat, die werken worden door het vuur verteerd en blijft niets van over. Maar de persoon zelf is als zodanig wel behouden als door het vuur heen. En de Heer heeft natuurlijk het liefst dat we ons leven beschikbaar stellen voor hem nu, zolang we nog in het vlees mogen zijn. En alles wat we doen, ook in ons werk. En als je een werkgever boven je hoofd hebt, dan is het feitelijk de hemelse Heer die je echte werkgever is. Wees je dat altijd bewust. Want dat geeft je soms wat meer motivatie om dingen te doen die een aardse werkgever van je vraagt, die je misschien helemaal niet zo leuk vindt om te doen. Doet alle dingen als voor de Heer. Geef je een extra motivatie. Je moet denken, oké, dat schrik ik dan wel. Doe het voor de Heer. Hij zal het uiteindelijk belonen. En zo moet je dan maar denken en zien. De Heer geeft ons inderdaad die geweldige erfenis. Hier staat dat het een erfenis die in de hemelen is bewaard voor ons. De Heer bewaart die. In de Colossensebrief staat om de hoop die u weggelegd is in de hemel. En leg ze onder elkaar. Hoop weggelegd in de hemel blijkt hier een erfenis te zijn die bewaard wordt in de hemel. Het zijn synonieme begrippen met ongeveer dezelfde strekking. En dan lezen we verder. U die in de kracht Gods bewaard wordt. Kijk eens aan wat een waarheid. U gelovigen die in de kracht Gods bewaard wordt. Hij bewaart ons, want ons leven is met Christus gezet in de hemel. We zijn met Christus gestorven, begraven, met hem opgewekt. Ons leven is met Christus. En de Bijbel zegt dat dat verborgen is in God. Onaantastbaar leven. Dus de Heer bewaart ons voor de eeuwigheid door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Het gaat hier om de toekomende zaligheid. Want hij moet nog geopenbaard worden. Dus hij ligt nog in het vooruitzicht. En die zaligheid heet hier die erfenis. En dan staat in vers 6. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijd zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Dus wij hebben blijdschap, omdat we weten dat eenmaal die zaligheid komt. Maar aan de andere kant kunnen we droefheid hebben, omdat we in allerlei verzoekingen terechtkomen. En dat beschouwt de Heer als beproeving. En zegt vers 7. Opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt. En dan de hoofdzin. Opdat de beproeving van uw geloof bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Hij is nu nog verborgen. En als hij zich openbaart, de eerste groep aan wie hij zich openbaart, aan wie hij verschijnt, dat is de gemeente. En daarna ook aan Israël. En daarna ook aan de volkeren. En dan zijn wij met hem geopenbaard. Maar dat is een fase verder. En hier staat dus dat er lof, eer en heerlijkheid, ook drie synoniemen natuurlijk, die zal ons dan gegeven worden. En dan staat in vers 13. Doch opschortende, of daarom opschortende, de lendenen uw verstands. Een mooie beschrijving. Hè? Verstand heeft met je denken te maken. En lendenen heeft te maken met nieuw leven. En Levi was nog in de lendenen van Abraham. Betekent dat hij later nog geboren moest worden. Heeft dus met voortplanting te maken. Met leven, nieuw leven. Dus ons denken is gericht op het nieuwe leven als het goed is. En nuchter zijnde hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. En je zou verwachten, hé, dat is de lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Maar nu staat er genade. Maar het is hetzelfde. Want genade, wat in de Romeinenbrief tegenover de werken staat, want loon hoort bij de werken, is toch hier hetzelfde als lof, eer en heerlijkheid. Maar waarom heet het dan genade? Omdat het is een beloning voor onze dienst aan de Heer. Dat blijkt in die openbaring. Maar het is genade omdat het feitelijk zijn werk is door ons heen. Dus wat je van de Heer ontvangt, is dat wat de Heer door ons heen heeft kunnen doen in ons leven. Dus hoe meer je leven in dienst van de Heer beschikbaar stelt, hoe meer de Heer je ook in die zin genade kan geven. En dan gaat het om de toekomende genade. Niet om de genade die je ontvangt als je tot geloof komt. Want genade heeft ook een rijkwijde vanaf het begin van je wedergeboorte tot de toekomende genade, zoals je hier ziet. En daarom doet Judas, noemt dat barmhartigheid. Laat ik daar ook nog even op wijzen. Judas, vlak voor openbaring. Judas, aan het eind zo ongeveer, dan staat in vers 21, laat ik vers 20 er ook maar even bij lezen. Maar geliefden, bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof. Kijk eens aan. Soms zeggen we wel eens, wat voor geloof heb jij? Want dan zeg je met de Bijbel, volgens Petrus, een even dierbaar geloof. En hier staat een allerheiligst geloof. gaat niet om een bepaalde religie of een bepaalde kerkgenootschap. Het geloof is een allerheiligst geloof omdat wij de allerheiligste kennen. En dat is God in Christus. En dat allerheiligst geloof zouden we opbouwen door ons te voeden met het woord. Er staat hier omschreven, biddende in de Heilige Geest. Maar u weet ook wel dat dat een levenshouding is, hè? Bid zonder ophouden. Je zit niet 24 uur per dag op je knieën met je handen gevouwen tot Heer te bidden. Je moet ook nog wel eens wat anders doen. Biddend zonder ophouden betekent dat het een levenshouding is waarin je je leven aan de Heer toevertrouwt. Daarin is het gebed natuurlijk een belangrijke zaak. Maar het is een levenshouding. En biddende in de Heilige Geest wil zeggen dat je je leven in dienst van de Heer stelt onder leiding van de Heilige Geest. Anders zou Efeze 6 er ook nog bij moeten lezen. En dan bewaart u zelf in de liefde Gods, verwachtende, daar heb je onze toekomst, de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. Maar we hebben toch al eeuwig leven? Ja, dat hebben we. Maar hier wordt het in de toekomstperspectief geplaatst, want wat wij nog verwachten, dat verwachten wij met lijdzaamheid. Het is er nog niet, maar we weten dat het eenmaal komt. Romeinen 8 noemt dat de aanstelling tot zoon bij de verlossing van ons lichaam. Dat verwachten wij met lijdzaamheid, met volharding, daar zien we naar uit. En hier staat, wij verwachten de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. En dat betekent dat die toekomende barmhartigheid, die toekomende genade waar Petrus over spreekt, hier bedoeld wordt als het eeuwige leven wat we nu al hebben met de heerlijkheid die er dan aan toegevoegd wordt. Want barmhartigheid, dat hebben we al. En anders zou je hier vers 2 kunnen lezen. Daar staat, barmhartigheid en vrede en liefde zij u vermenigvuldigd. Als het dan de wens is om dat vermenigvuldigd te zijn of te laten worden, dan kan het alleen als je het al hebt. Anders kan het niet toenemen. Maar het ziet ook op de toekomende barmhartigheid. Dus hebben wij toekomst? In Christus hebben wij alle reden om ons te verblijden in de toekomst die ons wacht. En daarom is dat een enorme motivatie om nu, zolang we nog in het vlees zijn, de Heer te volgen, te leren kennen en te dienen naar de mogelijkheden die Hij ons geeft. En dat tot zijn eer. We gaan straks verder. Ik wil even met je gaan naar Hebreeën 13. Hebreeën 13. En dan vers 13 ook. Dat is het gedeelte waar ook nog algemene richtlijnen voor gelovigen worden vermeld. En in Hebreeën 13 gaat het dan over het uitgaan buiten de legerplaats. Hebreeën 13 vers 13. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende. Het is een symbolische omschrijving. Hè, wat dus terugverwijst naar de tijd van Israël. Buiten de legerplaats. En buiten Israël om. Buiten de wereld. Wat je ook eventueel als een legerplaats kunt beschouwen. En de bedoeling is dat we ons daar tot de Heer uitgaan. Buiten de lege plaats. Niet de dingen van de wereld centraal stellen. Maar de Heer centraal stellen. Maar dat heeft tot gevolg dat je ook zijn smaadheid draagt. Want de Heer is in de wereld verworpen. Ook al is hij aan de rechterhand Gods verhoogd. Het betekent toch ook dat hij in de wereld geen gezag toegekend wordt, dat zijn naam bespot wordt, en dat wil zeggen dat hem dus feitelijk smaadheid aangedaan wordt. Maar dat houdt ook in dat als wij tot hem uitgaan, dat ook ons kan overkomen. Niettemin is ook de geest der heerlijkheid aan ons geschonken, dus als we smaadheid dragen omwille van Christus, dan zal dat in de toekomst toch wel degelijk omgezet worden in heerlijkheid. Nu lijden wij, straks ontvangen we heerlijkheid. want we weten dat het lijden van de tegenwoordige wereld niet opweegt of niet te waarderen is tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard is of wordt. En hier staat dan in het volgende vers: want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. En Abraham in het verleden verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de kunstenaar en bouwmeester is. En dat ziet dan uiteindelijk op de nieuwe schepping, nieuwe, helemaal nieuwe aarde. Maar wij hebben natuurlijk een hemelse bestemming. En de toekomende stad waar we nu feitelijk al deel aan hebben, dat is het hemelse Sion, het Jeruzalem dat boven is, uit Galaten 4. En daar zijn wij uiteindelijk ook voor bestemd. Daar zullen we ook eenmaal komen. En dat is dan bij de opname van de gemeente, zeggen we dan, voor de hele gemeente voltallig, is het zo dat we dan die toekomende stad zoeken. Hebreeën 12, dat is hier vlak voor. Er staat in vers 22: maar gij zijt gekomen tot de berg Sion, de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden, eigenlijk tienduizenden, der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn, en tot God, de rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen, degenen die ons reeds voorgegaan zijn en bij de Heer zijn, tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. Dat zijn de dingen van het nieuwe verbond met betrekking tot zijn hemelse vervulling. En dat heeft te maken met het hemelse Jeruzalem. Het Jeruzalem dat boven is, in de hemel der hemelen. De stad Gods, die toekomende, die zoeken wij. Nu al. En daar zullen we uiteindelijk ook zijn. Dus een gelovige leeft in deze wereld met een visie op de toekomst. Gericht op de toekomst. En in de wereld kent men dat ook. Men leeft en men moet zich bezighouden met zijn oude dag. Dan moet men voor nu verzamelen voor de oude dag. En dan heeft men AOW en pensioen en prepensioen. En andere mogelijkheden. Een levensloopregeling had men ook. He, daar kon je dan nu voor verzamelen. Daar heb je er straks plezier van. In de wereld kent men dat. Nou, ik ben blij met AOW hoor. Dat er is voor de mensen. Dat is toch mooi? Daar dank ik de Heer voor. Maar laten we wel wezen, wij hebben een hele andere dag. En het is niet de oude dag. Dat is een eeuwige dag. Dan bij de Heer. Dat heet bij ons de dag der verlossing. Dat heet ook wel de dag van Christus die wij verwachten. En dan wordt ons eeuwig loon gegeven. En daar zouden we beter op gericht kunnen zijn. En hoe zorg je daarvoor? Door nu de Heer te dienen. Dus heeft investeren in de toekomst zin? Ja, in die eeuwige toekomst wel. Want wat je nu voor de Heer doet, wordt dan beloond. En als dat niet je motivatie kan zijn voor dit leven, in alles wat je mag doen voor de Heer, dan weet ik het niet. We doen het niet zozeer omdat we loon krijgen. In de eerste plaats doen we het omdat we de Heer lief hebben. Het is de liefde van de Heer die ons dringt. Zegt Petrus, tegen Paulus ook in 2 Korinthe 5. Het is de liefde van Christus die ons dringt. Om het evangelie aan de mensen te vertellen. Want we weten dat de mensen verloren gaan als ze niet tot de Heer komen. De inwendige motivatie, drang zelfs bij Paulus was de liefde van Christus. Nou, en zo is bij ons ook. De liefde van God is in onze harten uitgestort. En als die werkzaam wordt, dan leidt dat tot een leven waarin de Heer centraal staat. Waarin je hem wil kennen en dienen. En dat leidt tot grotere blijdschap. Nu al en in de toekomst weet je dat je daarvoor beloning zult ontvangen. Dus het leven van een christen heeft altijd zin. Sowieso. Er zijn natuurlijk, als je het dan hebt over de toekomst in de Bijbel, nog wel wat begrippen die daarvoor gebruikt worden. Onder andere het woord verwachting of verwachten, wat we al een paar keer tegenkwamen. En natuurlijk hoop. Want hoop is een begrip wat, we voor onszelf al zeker weten, maar we hebben het nog niet. Het geloof is de vaste grond van de dingen die men hoopt. Een vaste grond. Het is geen moeras waarin je wegzinkt, maar het is een houvast. Het is een vaste grond voor de dingen die men hoopt. Hebreeën 11 vers 1. En het is een bewijs van de zaken die men niet ziet. In de zin van nog niet ziet. Want wij zullen eenmaal Jezus zien. En we zullen hem gelijk wezen. We zullen zelfs gelijkvormig aan hem worden. En dat zicht komt eenmaal. Maar dat zien we nu nog niet met onze fysieke ogen. Maar het komt wel. En dat is hoop voor de toekomst. Want als hoop eenmaal al vervuld is, dan is het geen hoop meer. Dus laten we maar even naar een paar schriftplaatsen toe gaan. De eerste die heb ik eigenlijk al aangekondigd, is Romeinen 8.
Is dit soort hoop een andere hoop als van ja, ik hoop? Wat wij gebruiken.
Ja, wij gebruiken het woord hoop veel meer in de zin van ik hoop het maar, dan is het niet zeker.
Ja.
Maar in de Bijbel is hoop een zekere toekomstverwachting.
Okay. Dus dat is geloof. Dat is niet van ik geloof het wel, maar dat is vertrouwen.
Zeker weten. Ja. Ja. Dat is het verschil met de Bijbel en wat men in de wereld ervoor gebruikt, hè? Het is goed om de Bijbelse begrippen te leren kennen. En Romeinen 8 lezen we in, nou ik beperk het maar even, tot vers 17 en vers 23. Er staat in vers 17, en dien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. En dan gaat het om kinderen Gods. Wij zijn dus ook erfgenamen en daarmee ook zonen. En erfgenamen van God. En mede-erfgenamen van Christus. Wat Christus erft, daar delen wij in mee. Mede-erfgenamen van Christus. Betekent dus ook met Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En dan zie je dus dat de erfenis ook gekoppeld wordt aan lijden. Er is sowieso een erfenis voor ons weggelegd in de hemelen. Die wordt bewaard. Maar hoe groot de erfenis is, hangt ook van ons leven nu af, heb ik al gezegd. Hier heet het, als je lijdt omwille van Christus, omwille van het geloof, dan weet je dat je daar in de toekomst heerlijkheid voor zult ontvangen. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet is te waarderen, tegen, niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. De heerlijkheid die je nu verzamelt, wordt dan geopenbaard. En dan vers 23. Al en niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben. En de gelovigen van de gemeente zijn de eerstelingen die de geest ontvangen hebben. Christus is de eersteling zelf. Wij zijn eerstelingen. Wij hebben dus als eerstelingen met Christus de geest ontvangen. Wij ook zelven zuchten in onszelf. Het zuchten heeft te maken met ons lichaam. Het zuchten in onszelf, in ons lichaam, wat verouderd, wat verzwakt. Denk ook aan 2 Korinthe 5, waar het staat. Verwachtende de aanneming tot kinderen, de aanstelling tot zoon beter, de zoonstelling. Staat het woord huothesia. En huos, dat is zoon. En thesia is dat wat gesteld wordt. Denk maar aan een prothese, synthese en zulke soort woorden. Hypothese, dat is iets wat gesteld wordt. En een huothesia is een zoonstelling. Je wordt in de positie van zoon gesteld, aangesteld. En daar staat achter, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dat namelijk, dat is cursief. Het staat er officieel niet, maar het is wel goed. Omdat de verlossing van ons lichaam in het Grieks, dat is een tweede naamvalsvorm. En dat wordt dan beschouwd als een tweede naamval van uitleg. Men heeft daar ook weer een term voor. Een genitivus explicativus. Een explicativus betekent uitleg. Een genitivus van uitleg. Dus dat kun je verklaren met namelijk. Of dubbele punt. De NBG-vertaling heeft er gewoon een dubbele punt neergezet. Dus dan lezen we wat wij verwachten. De aanstelling tot zoon. Dubbele punt. De verlossing van ons lichaam. Dat valt daarmee samen. Als we van ons lichaam verlost worden, ons natuurlijke vlees, dan ontvangen wij de aanstelling tot zoon en ontvangen we een ander lichaam. Want wij zijn in hopen zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Als je het ziet, dan heb je het al. Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met leidzaamheid, met volharding, met verdraagzaamheid, met doorzettingsvermogen. En zo worden wij geacht om met leidzaamheid onze loopbaan te lopen, waarbij wij zien op Jezus, de overste leidsman en de voleinde van het geloof. We doen dat dus niet in eigen kracht, we zien op Hem. Hij is ons grote voorbeeld. Hij zag op de vreugde die Hem voorgesteld werd. En wat was die vreugde? Dat staat gewoon in hetzelfde vers. Hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hemel. Dat was zijn vreugde. En daarom ging hij dwars door de dood heen. En werd opgewekt en gezet aan Gods rechterhand. Zijn heerlijkheid. En wij zien ook op de toekomende heerlijkheid. En het lijden wat eventueel omwille van Christus op onze weg komt, dat dragen we niet in eigen kracht. De Heer vertroost ons daarin. Lees maar 2 Korinthe 1. Als het lijden groot is, dan is ook de vertroosting groot. Gaat evenredig op. De Heer laat ons niet in de steek in die momenten. Mag je op vertrouwen. Dus Hij zal ook dat belonen. Dus wij verwachten het zoonschap. Wij verwachten de aanstelling tot zoon. Wij verwachten de verlossing van ons lichaam. In de dag der verlossing. Efeze 4 vers 30. Bedroef de Heilige Gods Geest God niet, waardoor gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Er komt een dag waarop wij verlost worden van dit lichaam. En dat is voor de gemeente collectief de dag van Jezus Christus. De opname van de gemeente heet dat dan bij ons in het algemeen. Hè? Geweldige verwachting. Het is niet zozeer dat wat de kerkmensen, met al respect gesproken, verwachten. Die verwachten eigenlijk de jongste dag. En die verwachten dan een nieuwe hemel en nieuwe aarde, zoals Petrus dat ook zegt. En wij verwachten na zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Ja, dat is het uiteindelijke punt waar het op uitloopt. Maar wij zijn als gemeente al veel eerder deelachtig aan onze toekomstige bestemming. Wij zullen uiteindelijk ook aan die nieuwe hemel, nieuwe aarde deel krijgen natuurlijk. Maar voor ons is een hemelse bestemming weggelegd en die is al veel eerder aan ons gegeven dan. We gaan nog even door naar kijken welke zal ik nu kiezen, want de tijd moet ik ook een beetje in de gaten houden. Even kijken. 1 Korinthe 1. Vers 7. Daar zegt Paulus van de Korintiërs, dat waren gelovige mensen in Christus, geheiligd staat in vers 2, geroepen heiligen. Dus hun positie in Christus stond vast. We kennen hun trouwens ook als jonge kinderen in Christus, 1 Korinthe 3, omdat ze tamelijk vleeselijk ingesteld waren. De zichtbare aardse dingen waren voor hun belangrijker dan de geestelijke dingen. En dan staat er, in vers 7, alzo dat het u aan geen gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Zij verwachten dat Christus zich zal openbaren. Welke, die, dat slaat eigenlijk terug op de Heer Jezus Christus. God staat er niet. Het is niet onjuist, maar het staat er niet. Die u ook zal bevestigen tot het einde toe. Dat is weer een mooie waarheid. De Heer zal ons bevestigen, vaststellen en dus ook bewaren tot het einde toe. En het einde binnen de context is de openbaring van onze Heer Jezus Christus in vers 7. En als je doorleest, om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heer Jezus Christus. Dat is dan het einde. Dat is hetzelfde dus. De dag van de Heer Jezus Christus, of onze Heer Jezus Christus. Dat is de dag waarop hij ook zijn gemeente tot zich trekt en ons plaatst voor zijn rechterstoel. Dag heeft onder andere ook met oordeel te maken. We hebben al eerder gezien in de serie van de Dag des Heren. En wij worden allen eenmaal geoordeeld. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden. 2 Korinthe 5 vers 10. Opdat hetgeen door het lichaam geschied is, openbaar worden. Het zij goed, het zij kwaad. En het zij goed is dan 1 Korinthe 3. Goud, zilver, kostelijk gesteente. Kwaad is hout, hooi en stoppelen. Dat kwade wordt door het vuur verteerd. Daar zul je geen loon voor ontvangen. En het goede in die context van 2 Korinthe 5 vers 10 is dan waar de Heer wel beloning voor zal geven. En soms dacht ik vroeger wel eens van, hoe zou nou die verhouding bij mij zijn? Zou ik het meer kwaad of meer goed hebben? Die weegschaal, weet u wel. Later ontdekte ik van, wie is ook alweer de rechtvaardige rechter? Dat is de Heer zelf. En ik kan dat niet eens goed beoordelen. Ik bedoel, als wij straks eenmaal lezen in de gelijkenis van de ponden. Uw pond heeft 10 ponden erbij gewonnen. Uw pond heeft 5 ponden erbij gewonnen. Dan ontdekken we dan pas wat het resultaat is van onze dienst nu. Dat kunnen we nu lang niet altijd bepalen. Dat zien we lang niet altijd. Soms wel. Hè. Soms hebben we dat we zien dat mensen tot de Heer komen. Omdat wij hun van de Heer verteld hebben. Prijs de Heer, zeggen we dan. Maar we hebben ook een heleboel dingen gedaan die de Heer wel gezien heeft, die wij uit liefde voor de Heer gedaan hebben, maar waarvan wij niet precies weten wat het resultaat is. Wij zaaien, de Heer geeft de wasdom. En het uiteindelijke resultaat, dat zien we pas bij de Heer. Van ons eigen leven, maar ook wat ons leven uitgewerkt heeft naar anderen toe. En ik ben blij dat we dat dus ook niet voor onszelf hoeven te beoordelen of bij elkaar, dat de Heer dat doet. We kunnen elkaar aansporen om de Heer te dienen. Om in liefde de Heer in zijn dienst in betrokken te raken en elkander lief te hebben en te dienen door de liefde. Maar uiteindelijke resultaat, dat zal de Heer zelf belonen en bepalen. En let maar op, dat doet hij op een rechtvaardige wijze. Dus je hebt geen discussiemogelijkheid dan meer. De Heer geeft loon naar de werken die hij heeft kunnen doen. Dus je ziet dat de dag van de Heer Jezus Christus ook een verwachting is die we hebben. Die term komt maar 6 keer voor. We hebben hem ooit wel eens besproken. 3 keer in de brieven van Korinthe. En 3 keer in de Filippenzenbrief, waarmee je meteen een goed argument hebt voor degene die de leer van de vroege en late brieven aanhangen. En die zeggen dat de late brieven dus een andere verwachting had. Paulus had een andere verwachting omdat hij toen de gemeentelijke waarheden toepas heeft ontdekt of verkondigd kreeg van de Heer en doorgaf. Dat is niet waar, want ook in de vroege brief, die in de tijd van zijn evangelieprediking, de handelingentijd, toen hij nog vrij kon vertellen, zonder gevangen te zijn, heeft hij diezelfde verwachting. Dat maakt niet uit dus. Dus dat klopt niet. Alle brieven van Paulus hebben dezelfde toekomstverwachting. Alleen, ze vertellen het soms met andere woorden. Ik heb een kopie gemaakt, die maak ik de volgende keer dan wel. Geef ik die aan u door en dan spreken we die nog even. Waarin alle brieven, tot en met openbaringen toe, onze toekomstverwachting beschreven wordt. En dan hebben we het over onze toekomst. Dan zeggen we, nou, we verwachten de opname van de gemeente. 1 Thessalonicenzen 4. Ja, en we verbinden het met 1 Korinthe 15. Zijn dat nou de enige twee gedeelten die over onze toekomst spreken? Want dat denken sommigen dan. Dat is maar eng. Als je daar je vertrouwen op stelt. Nee, als je alle brieven leest van Paulus vanaf Romeinen tot en met Openbaring aan toe zelfs. Hè, dan zie je dat onze toekomstverwachting daar talloze wijzen is beschreven. We hebben al een aantal gelezen vanavond. En dat zullen we nog vaker zien. Want dat moet je kennen. En dat loopt uit op de opname van de gemeente. De rechterstoel van Christus. En onze toekomende betrokkenheid in het werk Gods. Wat de Heer dan zal doen vanuit de hemel op de aarde. Daar hebben we het allemaal nog over. Want dat is ons onderwerp. Maar je moet eerst weten dat we een toekomst hebben. Nou, ik vind dit een geweldige perspectief. En dan ga ik nog even, weer die schriftplaatsen nog even hebben van de dag van de Heer Jezus Christus. Het zijn er maar 6, ik noem ze dan wel even. Dus 1 Korinthe 1 vers 8, die hebben we net gelezen. 1 Korinthe 5 vers 5. 2 Korinthe 1 vers 14. Dat zijn de 3 in de Korinthebrieven. En dan nog 3 in de Filippense brieven. Dat is een brief in zijn gevangenschapstijd. De eerste is Filippense 1 vers 6. 1 vers 10. En 2 vers 16. 1 vers 6, 1 vers 10, 2 vers 16. Ga ik nu met je naar Filippense 3. Vers 17 tot en met 21 is een mooi gedeelte. Al tenminste, de laatste twee versen dan. Wat Paulus daar zegt over mensen die wel kind van God zijn, maar toch op een verkeerde wijze wandelen. Hij zegt, wees mede mijn navolgers, zoals hij zelf Christus navolgt, broeders, en merkt op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Het woord voorbeeld is het woord typos, een type. En dat betekent dat het een beeld is waar je je aan kunt optrekken. Een voorbeeld. Want velen wandelen anders, staat cursief, maar ja, het is wel de strekking. Velen wandelen, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden zijn van het kruis van Christus. En volgens Galaten 6 vers 14 is het kruis van Christus datgene wat een einde bracht aan deze oude wereld, aan onze oude mens, aan de oude schepping. En als je een vijand bent van het kruis van Christus, dan wil je niet accepteren dat je feitelijk met Christus gestorven bent en dus ook eigenlijk dood voor de wereld, als je het zo mag noemen. En dan wil je toch in de wereld nog een bepaalde aanzienlijke positie hebben. Tot eigen eer, om het kort te zeggen. En het wordt ook nader omschreven. Welker einde is het verderf, niet het eeuwig verderf. Dit woord verderf wordt ook vertaald met verlies. En als je het nou zo leest, dan is het duidelijker, denk ik. Welker einde is het verlies? Wat verliezen ze dan?
Hun loon.
Ja, hun loon, hun kroon. Houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Je kunt dus een deel van je loon verliezen. Begrijp je de gedachte? En deze mensen die zo bewust eigenlijk leven als kind van God, maar niet de Heer volgen en dienen, dus de aardse dingen bedenken zoals hij staat, die hebben uiteindelijk verlies. Niet van eeuwig leven, maar wel verlies van heerlijkheid. En kunnen dus zelfs naakt staan. 2 Korinthe 5. Dus welker einde is het verderf? Welker God is de buik? Staat voor zichzelf, de oude mens. Welker heerlijkheid is in hun schande? De welke de aardse dingen bedenken. Nou, en daar tegenover staat Colossenzen 3 vers 1. Zoekt en bedenkt de dingen die boven zijn. de hemelse dingen dus. Maar onze wandel, ons burgerschap, kan het ook vertaald worden, onze gerichtheid op boven, is in de hemelen. Een andere vertaling zegt, maar wij zijn burgers van een rijk in de hemel. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Dat is onze verwachting, zijn komst. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Het lichaam van onze vernedering staat er letterlijk in het Grieks. Dat is dit lichaam wat verderfelijk is, wat sterfelijk is, wat ook nederig is. Want met dit lichaam, wat de Heer beschouwt als een tempel van de Heilige Geest, want heeft immers zijn Heilige Geest daarin uitgestort, zouden we in nederigheid leven, afhankelijk van de Heer. Het lichaam bestellen tot een gode, heilige en welgevallige offerande. Dat is onze redelijke godsdienst, Romeinen 12. Maar dat sterfelijke lichaam zal ook eenmaal veranderd worden, veranderen zal, opdat het gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Dus dan heb je net zo'n lichaam als de Heer die is opgestaan. Dat is niet meer aan tijd gebonden, dat is onvergankelijk, want 1 Korinthe 15 zegt, wanneer het sterfelijke onsterfelijkheid heeft aangedaan, wanneer het verderfelijke onverderfelijkheid heeft aangedaan, als dan is dit woord vervuld, dood, waar is uw prikkel, enzovoort. Dan is voor ons dat voorbij, het sterfelijke is voorbij. We zijn onvergankelijk geworden en zelfs bekleed met een ander lichaam wat gelijk is aan het lichaam van onze verheerlijkte Heer. En dat is wat 1 Johannes 3 dan maar zegt. Hè? Wij zullen hem zien, gelijk hij is, en hem gelijk wezen. Natuurlijk is hij ons hoofd, hij staat altijd boven ons, maar wij delen in zijn heerlijkheid. Als je er goed over nadenkt, ik krijg er al die koude rillingen van. Van ontzag. Van zo'n Heer hebben wij. Die ons die positie schenkt. Hadden we het toch niet verdiend? Nee, daarom is het ook genade. Prijst God daarvoor. En hij zal ons lichaam dus veranderen, opdat het aan zijn heerlijk lichaam gelijkvormig wordt naar de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. En het woord werking, dat is het Griekse woord energeia, dat is ons woord energie. Dus de energie die de Heer ons geeft, die komt van hem. Is van hem afkomstig. En hij kan door zijn kracht, zijn energie, kan hij alle dingen veranderen. Ook in ons leven zal hij dan eenmaal dat aardse lichaam veranderen in een hemels en onvergankelijk lichaam. En daarom zou de alle nederigheid nu de Heer ook dat lichaam ter beschikking stellen. Gelijkvormig nog wel. Nou, er is nog veel over te zeggen, maar dat moet ik nu maar even laten rusten. Even kijken. Nog één tekst, dan sluit ik daarmee af. Dat is Hebreeën 9. Zijn we weer in Hebreeën. Hebreeën 9. Het laatste vers. Daar staat in vers 27, het gelijke te mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Betekent dus na je dood heb je geen tweede kans.
9 heeft 12 versen, toch? Hebreeën 9.
Je zit bij 10, denk ik.
Nee, ik weet niet.
Hebreeën 9, vers 27 en 28. En daar staat, als dus de mens gezet is eenmaal te sterven, dus eenmaal komt het einde van je leven, dan komt daarna het oordeel op een gegeven moment. Niet direct per se, maar het komt daar eenmaal daarna. Betekent dus dat je na je dood geen tweede kans meer krijgt. Het is in dit leven kiezen voor de Heer en ook hem dienen uiteraard. En daarna heb je geen mogelijkheid om het meer te doen. Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, dat deed hij in zijn eerste komst, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. De Heer werd voor ons tot zonde gemaakt, maar als hij komt, zal hij zonder zonde gezien worden, want hij is de volmaakte, de opgewekte, de levende Christus, en hij zal dan gezien worden van degenen die hem verwachten tot zaligheid. Dat is de toekomende zaligheid die wij verwachten. En die komt als de Heer komt. Want dan komt met hem ook het loon. Of zoals het lied zegt, misschien kunnen we dat dadelijk zingen. Een kroon, zeer schoon, wacht ons aan Gentse kust. Dat is lied 114. Zullen we danken.